gun het jezelf eens om gedurende een paar weken, elke avond, enkele minuutjes, terug te blikken op je voorbije dag. Met een voorkeurs aandacht voor de vreugde, voor die positieve gevoelens.
Welkom bij deze nieuwe aflevering van de Zingevingspodcast. Deze podcast wordt gemaakt door Rotterdam Rijker. We zijn een platform voor zingeving in Rotterdam. We organiseren events voor professionals waarin we op zoek gaan naar wat het leven betekenis geeft. Mijn naam is Gert Weerheim. In deze aflevering hoor je onze host Teunis Rebel, die in gesprek gaat met Nicolaas Sintobin over spiritualiteit. Dat klinkt als iets verhevens, maar is misschien wel alledaagser en bereikbaarder dan je denkt. Nicolaas Sintobin werkte als advocaat, maar door het beoefenen van de Ignatiaanse spiritualiteit kreeg zijn leven een andere wending. Sintobin moedigt ons aan om vanavond nog te beginnen met spiritualiteit. Daar wordt je leven rijker van. Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om onze events onder je aandacht te brengen. Op donderdag 4 april is het weer tijd voor onze zingevingsborrel Paasspecial over een thema dat volop actueel is. Hoe krijg je een betekenisvolle carrière? Morele dilemma's en duurzame ambitie met sprekers Mijntje Lukerat en Marnix Kluiters. Het belooft een mooie avond te worden met live muziek in het centrum van Rotterdam. En op zaterdag 11 mei vindt voor de tweede keer de Mini Camino plaats. Nou, vorig jaar was dat een waanzinnige ervaring. 25 kilometer wandelen door Rotterdam en groene omstreken. Reflectie, prachtige ontmoetingen. Nou, meld je dus aan voor de nieuwe versie. Dat kan ik je van harte aanbevelen. Aanmelden kan via onze website. Maar geniet nu eerst van dit fijne gesprek met Nicolaas Sintobin.
Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van de Zingevingspodcast. Een goed gesprek over zingeving en betekenis vinden in het drukke leven van alle dag. Mijn naam is Teunis Rebel en ik ben vandaag in Amsterdam te gast bij onze gast van vandaag, Nicolaas Sintobin. Welkom, Nicolaas.
Dank je. Ik ben heel blij van bij jullie te gast te mogen zijn, Teunis.
Nicolaas, jij bent jezuïet en internetpastor, als ik zo wat research naar je doe. En dan lees ik eigenlijk overal dat je expert bent op het gebied van Ignatiaanse spiritualiteit. En daar gaan we het vanavond nog verder met elkaar over hebben. Maar misschien eerst even dat begin. Wat is een jezuïet eigenlijk?
Een jezuïet is een lid van wat officieel heet de Sociëteit van Jezus. Het gezelschap van Jezus zijnde een Rooms-Katholieke kloosterorde die gesticht is in de 16e eeuw. En die vandaag aanwezig en actief is in 120 landen over de hele wereld, in ongeveer alles. Dus de meest uiteenlopende activiteiten. Vele werken in geestelijke begeleiding geven, retraites, werken in parochies. Maar anderen doen onderzoek in de sterrenkunde bijvoorbeeld, of zijn kunstenaar, zijn journalist, werken voor het internet zoals ik. Dus wij hebben een hele brede actieradius en werken heel vaak aan de grens. Bijvoorbeeld in het gesprek met de moslims of in gesprek met en in veel contact met niet-gelovigen in de kunstwereld en dergelijke, op plekken waar vaak andere christenen niet zo aanwezig zijn.
Hey, en hoe ben jij ooit op het spoor gekomen om jezuïet te worden? Want dat is niet een alledaagse keuze, zou ik zeggen.
Nee, en dat is een keuze die mijzelf enorm verwonderd heeft. Want ik had daar helemaal geen rekening mee gehouden bij mijn carrièreplanning. En toen ik intrad, dat wil zeggen toen ik begon aan het leven van jezuïet en aan de opleiding die heel lang duurt, was ik eigenlijk advocaat. Ik was advocaat in Brussel en ik werkte ook aan de universiteit. Maar ik had het verlangen om mijn geloofsleven wat te verdiepen. Ik was wel een belijdend katholiek. En ik zocht aansluiting bij een groepje andere jonge juristen, zoals ik, die een bepaald traject volgden van geloofsverdieping, waarvan ik achteraf eigenlijk pas begrepen heb dat het te maken had met die Ignatiaanse, jezuïtische, dat is ongeveer hetzelfde, spiritualiteit. En dat was voor mij een totale verrassing, of meer in bijzonder iets wat mij heel geleidelijk aan een nieuwe dimensie van het leven heeft doen ontdekken, in die mate dat ik 3 jaar later besloten heb om mijn leven daar eigenlijk helemaal aan te wijden. Dat is intussen 36 jaar geleden. En dat, die gedrevenheid, die heb ik eigenlijk behouden gedurende die 36 jaar.
Dus er is ergens in die beginfase is er iets gebeurd en je noemde daarin ook spiritualiteit, Ignatiaanse spiritualiteit. Ik refereerde daar ook al even aan. Wat is dat dan, spiritualiteit? En wat is dan specifiek Ignatiaanse spiritualiteit? En vooral, misschien zijn het al veel te veel vragen, maar wat heb ik eraan?
Ja, hè? Ja. Wel, spiritualiteit ten eerste is, klinkt misschien een beetje vreemd, maar is ten gronde een leessleutel, een bepaalde manier om het christelijk geloof te beleven. Meer dan dat is het niet. En er zijn dus heel wat spiritualiteiten, spirituele tradities binnen de traditie van de christenheid. En het eigene van de Ignatiaanse spiritualiteit, Ignatiaans komt van de stichter van de Jezuïten, Ignatius van Loyola, en vandaar het woord Ignatiaans. Het eigene van de Ignatiaanse insteek kan heel bijzonder of heel vreemd lijken misschien, maar is eigenlijk gewoon dat je leert om je ervaring ernstig te nemen.
Dat klinkt in één keer heel concreet.
Ja, het is heel concreet. Het is heel concreet en eigenlijk heel gewoon. Ja. Je ervaring en meer in het bijzonder nog je gevoelservaring. Hmm. Ik heb eigenlijk, als ik daar een jonge man was van midden de 20, heb ik geleerd om mijn gevoelens ernstig te nemen en om mijn ervaring, niet datgene wat ik zou willen ervaren, niet datgene waarvan men zei dat het belangrijk was, maar datgene waarvan ik zelf eigenlijk kon voelen dat het belangrijk was. En ik heb geleerd om bij dat gevoel te komen. Dus eigenlijk naar de binnenkant te gaan van mijn ervaring en vandaar ook effectief iets mee te doen.
En dat zit eigenlijk helemaal niet, als ik je mag onderbreken, maar dat zit eigenlijk helemaal niet zo in mensen, zou ik zeggen. Tenminste, niet direct bij mij, of ik zie dat ook niet direct bij mensen om me heen, dat we nou echt naar binnen proberen te kijken wat daar nou eigenlijk allemaal leeft. Hè. Ik denk ook, ik ben ook gewoon bezig in de drukte van de dag. En dus hoe doe je dat, zeg maar? En hoe pas, is dat überhaupt in te passen in een druk bestaan? Want als je nou helemaal niet zo stilstaat bij dat gevoel, nou, ga er maar aan staan. Hoe kom je daar dan bij?
Ja. Ik weet niet of het ten gronde zo vreemd is aan mensen, aan mens zijn. Het is, denk ik, inderdaad voor ons vandaag, in de 21ste eeuw, hier in Nederland bijvoorbeeld, waar we vaak druk bezig zijn met van alles en nog wat. Wij zijn het verleerd, inderdaad. Ik was het in elk geval verleerd als jonge man. Maar eigenlijk kan dat heel makkelijk omgedraaid worden. En het volstaat van elke dag bijvoorbeeld, en dat is nu heel concreet wat ik ga zeggen, elke dag enkele minuutjes te nemen om gewoon terug te blikken op je dag. Om als het ware de video van datgene wat je deze dag of deze halve dag hebt meegemaakt, om die even voor je ogen te laten afspelen. En ik zou zeggen, video, en meer in bijzonder, het woord is waard wat het waard is, de gevoelsvideo.
Leg eens uit, wat is dat dan?
De gevoelsvideo, het is te zeggen, wat heb ik gevoeld vandaag? Niet zozeer wat heb ik gedacht, welk interessante, boeiende of heel vervelende. Nee, wat heb ik gevoeld vandaag? En dat aan de hand van drie woorden, die ook meteen de volgorde aangeven van die terugblik. Dank, sorry, alsjeblieft. Dank eerst en vooral, want dat is hoe dan ook het allerbelangrijkste, kijken naar datgene wat iets van openheid, vertrouwen, blijheid, vreugde, rust, gedrevenheid enzovoort in jou heeft teweeggebracht. Dat kunnen hele kleine dingetjes zijn, het zijn meestal kleine dingetjes. Dus kijken, waar eigenlijk heb ik geleefd? Waar is er iets van mij dat geraakt geworden is, dat mij opengetrokken heeft. Ook al had ik het helemaal niet gedacht, of was het iets banaals dat mij overkomen is. Gewoon in de tram heb ik dit gezien, of een collega heeft dat gezegd. En ineens, of tijdens een vergadering, is dat... En ik voelde, hé, dit is goed. Dus het gaat niet over het opzoeken van je goede daden, tussen aanhalingstekens, maar werkelijk kijken op het niveau van het hart. En dus het allerbelangrijkste...
Maar dat is wel wezenlijk anders, denk ik, dan... Dat is wezenlijk anders dan wat ik nu bijvoorbeeld zie. Hè? Veel van mijn, van de mensen met wie ik mijn leven deel, die zijn heel erg bezig met bijvoorbeeld een dankbaarheidsdagboek bijhouden, ik noem maar wat. Maar die zijn erg geneigd om gewoon te noteren wat goed gegaan is. Hè? Maar wat jij zegt, is iets heel anders. Jij zegt eigenlijk, nee, het gaat niet zozeer om dat concrete gedrag, maar het gaat eigenlijk over waar ben je nou geraakt.
En de reden is, Teunis, als je gaat kijken naar meteen naar de daden, naar de feiten, dan is de kans heel groot dat je eigenlijk gaat vissen in de visvijver van de reeds bekende ervaringen. Ik weet, met die collega loopt het goed. Ik weet, als ik daar in de sportclub, dat is goed. Dus ik ga bij het terugblikken meteen daar naartoe.
Daarom stoppen die boekjes misschien ook alweer na 3 keer.
Inderdaad. Terwijl als je leert, want dat is niet zo makkelijk, oefening baart kunst in deze, als je leert om eerst te gaan kijken naar die gevoelens, dan laat je toe dat je verrast wordt door het onbekende en door het nieuwe. En het nieuwe en het onbekende en het verrassende is er eigenlijk altijd. Maar op die manier kan je op het spoor komen datgene wat eigenlijk gebeurd is in je dag en dat vaak anders is dan wat je verwacht had. Nee, dus eerst het positieve en dan pas het negatieve. Sorry. Nee, want gewoonlijk rushen we naar dat negatieve, dat eigenlijk veel minder belangrijk is in zekere zin. Want het negatieve, die negatieve gevoelens, boosheid, jaloersheid, ergernis, haat, noem maar op, die zeggen eigenlijk vaak iets over, hier heb ik niet geleefd. Hier ben ik in elkaar gekrompen, hier bestond ik niet, in zekere zin.
Ik vind bij boosheid stilstaan soms eigenlijk ook wel makkelijker dan stilstaan. Maar waar heb ik nou echt verwondering ervaren of waar ben ik dankbaar voor geweest? Want boosheid voelt ook veel krachtiger eigenlijk.
Ja,
en dan vind ik het soms ook heerlijk na een dag om vooral gewoon even lekker te zanen op die ander. Hè? Van waar heeft die ander mij niet gegeven wat ik eigenlijk had gehoopt? Hè? Dus, nou ja... Hoe doe je dat, zeg maar? Dus ik kan wel gaan zitten, maar dan ik zit toch heel snel weer in die daden. Van nou ja, dit ging goed, daar was ik blij mee. Ja, en boos? Nee, ik was wel boos. Maar ja, dat zat in die ander, zeg maar. Hoe?
Er is iets heel paradoxaal aan die boosheid. Eigenlijk, die negatieve gevoelens, die willen we niet. Daar houden we niet van. Maar er gaat wel een hele sterke aantrekkingskracht van uit. En die hebben iets heel vervullend. Vreemd genoeg. Vervullend in de zin. Je zegt zelf, ik ga nu eens lekker zaniken. Ik ga eens lekker boos worden voor hetgeen er gebeurd is deze morgen tijdens die vergadering. En die boosheid die kan mij volledig in beslag nemen. En ik kan mij gaan... Ik kan zelf een zekere vorm van plezier vinden in die boosheid die helemaal vervullend is.
Ja, dat herken ik wel.
Alleen, ze bouwt niks op. Ze maakt je eigenlijk gewoon een stuk kleiner. Of ze... Ze leidt jou niet, ze toont jou niet de weg waarop jij je kan ontplooien, waar jouw mensheid mooier kan worden. Hoe leer je dat? Om eerder naar het positieve dan naar het negatieve. Ik zeg niet dat je niet naar het negatieve moet kijken. Uit het negatieve kan je ook heel wat leren. Alleen mag je er niet in vastlopen. En het gevaar is dat we er blijven rondjes in draaien en er ons werkelijk... in vast zetten. Het gaat hier, wat mij betreft, over spirituele discipline. Dat is een wat moeilijk woord, of een wat vervelend woord misschien, discipline. Ja, ik verplicht me, dus ik doe dat elke avond. Elke avond neem ik 10 minuten om terug te blikken op de voorbije dag. Eerst de positieve gevoelens, dank je. Dan, als er tijd over is, het negatieve. En dan eventueel ook, alsjeblieft, wat neem ik mee voor de dag van morgen? En wat leer ik daaruit voor de dag van morgen? Maar ik dwing mijzelf, Ik dwing mijzelf om eerst een aantal positieve zaken op het spoor te komen. Ook, en ik zou zeggen in het bijzonder, als ik een baaldag gehad heb. Want ik geloof dat die positiviteit er is.
Altijd.
Ze is er altijd. De kunst is om ermee in contact te komen, om mij ervan bewust te worden. En vandaar dat men dus die oefening, dat ik die oefening soms noem bewustzijnsonderzoek of aandachtsonderzoek. En dat wordt des te zinvoller naarmate je het regelmatig doet. Want als je het maar één keer doet in de week, ja, heel goed, hè? Zeker doen. Maar dan ga je wellicht enkel maar de hoge pieken en de diepe dalen onthouden.
Je neemt dan het normale eigenlijk niet waar.
En die eigenlijk niet zo belangrijk zijn, want die zijn toch niet voor herhaling vatbaar. Terwijl 95% van onze gevoelservaring is een klein beetje omhoog, een klein beetje omlaag. En als je dus regelmatig die oefening doet, 5 minuutjes, zeg me niet, Teunis, dat jouw dag zo druk is dat je geen 5 minuutjes daaraan kan besteden.
Daar heb je alweer een punt.
Nee, iedereen kan dat.
Maar het heeft wel met discipline te maken. Het vraagt dus echt, dat hoor ik jou eigenlijk zeggen. Het vraagt ernaar om bewust te zijn van die 95% van je gevoelsleven die zich eigenlijk gewoon, laten zeggen, nou ja, misschien met 1 standaard afwijking van het gemiddelde, maar die zich redelijk in die gemiddelde bandbreedte begeeft. En dat is een... Dat voelt soms ook niet zo bijzonder en daarom gaat het ook voorbij. Maar ik zit nog even verder te denken over wat je zegt over die pieken en die dalen. Misschien is dit ook wel een van de redenen dat we met elkaar in mijn generatie ook soms zo enorm zoeken naar topervaringen. Dat we zoeken naar een fantastische vakantie of een geweldige, weet ik wat, zeg maar. Is het dan ook zo, hè, daar ben ik dan benieuwd naar, dat op het moment dat je deze oefening dagelijks doet, dus echt focust op het normale leven en wat daarin mooi was, maar ook wat je daarin tegenstond, dat dan die pieken minder nodig zijn? Want het blijft lekker, toch? Het geeft toch ook een enorme dopaminekick op het moment dat je ergens op een fantastische ervaring opdoet.
Ja, maar inderdaad, en dat is leuk, daar is niks op tegen op zich, maar vaak zegt dat iets ook over een frustratie, over een die ook op een heel andere manier kan worden ingevuld. Je begon met daarnet mij de vraag te stellen, nee, hoe ik die keuze gemaakt had om jezuïet te worden. Wel, dat aandachtsonderzoek, dus die oefening van die enkele minuutjes per dag, heeft daar alles mee te maken. Want daardoor ben ik gaan ontdekken dat mijn diepste drijfveer op een heel ander domein lag dan wat ik tot dan toe dacht. En ik had het daarnet over het ernstig nemen van je ervaring, en in het bijzonder van je gevoelservaring. Door op die manier regelmatig, dagelijks, de stilte in te gaan, en ook langere tijd, 20 minuten na verloop van tijd, nam ik daar elke morgen 20 minuten voor. Kwam ik erachter, begon ik geleidelijk aan een bron van vreugde op het spoor te komen, die er was. Maar die helemaal in een hoekje weggeduwd was, want ik zou advocaat worden in dat grote advocatenkantoor. En ik zou een doctoraat maken. En ik zou een carrière maken aan de universiteit. Want dat was tenminste belangrijk. Dat was iets wat de moeite waard was. Mm. Enzovoort. En iedereen zei mij, je kan dat. Dus moest ik dat doen. En ging ik dat ook doen. En was ik ook op die weg. En dat lukte ook. Maar in zekere zin merkte ik tegelijkertijd, hoewel alles mij voor de wind leek te gaan, dat de horizon dicht was.
Wat bedoel je daarmee?
Ik had geen perspectief. Hmm. Alles leek te lukken, maar ik wist niet waar ik heen ging of waar ik heen wilde. En ik had geen idee hoe ik daarachter zou kunnen komen.
Ja. En maar zeg je daarmee dan eigenlijk dat je toen in die fase misschien vooral bezig was met succesvol zijn of hoe jij dacht dat je moest zijn, maar dat je daardoor misschien wel hele grote woorden, maar dat je daardoor met de kennis van nu, als je terugblikt, misschien wel denkt, leefde ik toen niet zoals ik eigenlijk echt in elkaar zat.
Maar helemaal.
Ik deed niet wat ik helemaal. Echt belangrijk vond.
Helemaal, helemaal. En ik had ook geen idee dat ik het anders zou kunnen doen dan de manier waarop ik het deed.
Maar had je door dat je toen niet een perspectief had, dat je toen eigenlijk niet helemaal helder had waar je naartoe bewoog, behalve, ik wil hier succesvol in zijn?
Ik wist van niet beter. Ja. Want iedereen om mij heen deed het op die manier. Dus waarom zou ik het anders moeten doen? En ik heb in die Ignatiaanse spiritualiteit een pedagogiek gekregen, een wijsheid aangereikt gekregen, die mij toegelaten heeft om te ontdekken wat mij nu werkelijk in beweging zette en vooral wat mij gelukkig maakte. Want ik ben ten gronde ervan overtuigd dat we hier op aarde zijn om vreugdevolle mensen te zijn, om gelukkig te zijn. En ik had alles in handen. Ik was helemaal geen ongelukkige outsider, dat was het probleem niet. Maar iets, ergens heel fundamenteel, dacht ik. En ik ben door die manier van de stilte in te gaan, ook, en daarmee samengaand, ook het ontdekken van het evangelie. Ik was een belijdende katholiek, ik was een belijdende christen. Maar bleef ook aan de buitenkant. En door die stilte in te gaan, is er een totaal nieuwe dimensie in mijn leven opengegaan. En heb ik een bepaalde kwaliteit van vreugde ontdekt, die zo sterk was dat ik zei, hier gaat het over. Hier gaat het over. En al de rest kan ik gerust missen. Hier wil ik voorgaan. Want dit zet in mij iets in beweging. Dit opent mij. Dit maakt een passie los in mij die van een totaal andere orde is. Hier wil ik voorgaan.
Maar kun je dat eens concreet maken? Want dat is ergens begonnen, ook wel door die bijvoorbeeld door zo'n 5 minuten oefening. Toen dat zeg je, hè? Van juist door stil te zijn bij wat ik van binnen voel en beleef in positieve en negatieve zin. Daardoor kom ik meer in contact met wat ik echt belangrijk vind. Maar dan zit ik nog wel te zoeken, hoe vind je van daaruit dan richting? Hoe verandert dat dan je leven? Want dat heb ik nog niet zo helder.
Dat snap ik. Ik heb nu al veel gesproken over gevoelens. En die Ignatiaanse spiritualiteit, de bouwstenen daarvan, of het grondmateriaal, het basismateriaal, is de gevoelservaring. En die gevoelservaring is uniek. Jouw gevoelservaring, ook nu tijdens dit gesprek, is per definitie verschillend van de mijne. Want jij bent verschillend van wie ik ben. Dus die gevoelens zijn het vertrekpunt. Maar het is niet of gevoel of verstand. De Ignatiaanse spiritualiteit, de Jezuïten, zijn gereputeerd als grote intellectuelen vaak. Niet allemaal, maar een aantal. Dus het intellectuele is ook heel belangrijk. De ratio is ook heel belangrijk. En in bijzonder, in die Ignatiaanse spiritualiteit, is de ratio zo belangrijk, het verstand. Omdat die helpt en leert om in die gevoelens te lezen. Om die te interpreteren. Wat betekent dat nu eigenlijk? Welke rode draden zie ik? Welke verbanden zie ik? In welke situatie komt dit gevoel? Komt dit andere gevoel? Duurt het lang? Duurt het niet lang? Hoe evolueert het? Enzovoort.
Maar denk je daar dan ook over na in die 20 minuten? Want daar heb je wel meer tijd voor nodig om.
En ook dat wel gebeurt meer daarna. Het is niet zozeer in die 20 minuten. Dat is meer daarna in de analyse, de terugblik. Of het gesprek ook daarover. Met de een of de andere vertrouwenspersoon. En dan kan je die gevoelens kan je vermijden. Dat je overspoeld wordt, ook door die positieve gevoelens, of dat je daar, weet ik veel, want gevoelens hebben vaak iets chaotisch. En die gevoelens die komen, die gaan en zijn per definitie niet grijpbaar. Daarom zijn het ook gevoelens. En met je verstand kan je dan echt gaan lezen, interpreteren en daar conclusies uit gaan trekken. En dat heb ik gedaan en dat heeft mij ertoe gebracht om werkelijk de richting van mijn leven helemaal bij te sturen. En niet omdat je als advocaat geen goed leven kan hebben, helemaal. Nee, je hebt mensen die daar helemaal kunnen in gaan, of aan de universiteit, of om het even wat. Maar ik voelde dat voor mij toonde de gevoelsradar aan van nee, het gaat niet die richting. Nee. Het gaat een andere richting.
Niet iedereen zal jezuïet worden, denk ik, hè? Op het moment dat hij met Ignatius en spiritualiteit in aanraking komt. Maar voor jou was dat uiteindelijk de route die jij bewandelt en die jou uiteindelijk een zinvol leven gaf. Hè? Ja. En in deze podcast zoeken we daar natuurlijk naar. En waar je mij hebt en misschien ook wel mensen die luisteren is, ja, dat we soms het bij heel erg zoekend zijn van ja, hoe moet ik nou mijn leven inrichten? Wat geeft nou echt betekenis? En dat we dan maar gewoon aansluiten op wat we om ons heen zien, of aansluiten bij wat we goed kunnen, of aansluiten bij hoe we denken dat we moeten zijn. Nou, dan krijg je de waardering voor. En voor je het weet, wordt natuurlijk de richting van je leven heel erg bepaald door hoe de omgeving op jou reageert. En ergens proef ik bij mezelf en ook wel bij anderen van ja, dat, eigenlijk wil ik dat niet. Want ik wil zelf het idee dat ik echt leef en dat dat wat ik doe in mijn leven, dat dat aansluit bij hoe ik in elkaar zit. Ja. En daar reik jij een hele mooie sleutel voor aan, door, ook al is dat misschien een onbekende wereld voor mij of voor wie dan ook, om echt naar binnen te kijken van wat leeft daar nu? Hè? Welke emotie ervaar ik daar nu? En daaruit dan lijnen te trekken.
En wat er ook is, steun is.
Dat zie ik goed, hè?
Ja. Ja, ja. Maar wat belangrijk is, je hoeft dat echt niet allemaal zelf uit te vinden, die methodes. Die methodes bestaan. Mm. Hey, bijvoorbeeld die Ignatiaanse, Jezuïtische spiritualiteit, die bestaat al 500 jaar. Die is uitgekristalliseerd. Hey, ik heb daar onlangs een boek over geschreven. Andere mensen schrijven daar ook over. Je kan daar retraites volgen, weet ik veel. Dus ik zou zeggen, maak gebruik van de ervaring die vaak honderden jaren oud is. Je hoeft echt het warm water niet elke keer opnieuw uit te vinden. Nee, het bestaat reeds. En daar zijn betrouwbare paden, betrouwbare wijsheidstradities waaraan je je mag toevertrouwen, wat dat betreft, om het zelf te doen. Niemand kan het in jouw plaats doen. En diegene die beweert, ik weet waar jij gemaakt voor bent, jonge man, jonge vrouw.
Dat is nee. Risicovol.
Ja, nee, nee. Jij bent de enige die het antwoord kan geven.
Dus ik hoor disciplinering, hè, dat is een belangrijke, dat je jezelf weer echt in oefent. Maar ook, ga niet in je eentje een beetje lopen tobben. Maar zoek ook, of leg je oren ook te raden bij wat de traditie aanreikt. En je noemt heel inderdaad concreet van ga er maar in oefenen. Want dit is niet iets, of dit is iets wat je moet oefenen. Dat ontstaat niet zomaar.
Trouwens, het leuke of het bijzondere. Dus er is één, het belangrijkste boekje van Ignatius van Loyola heet Geestelijke Oefeningen. Oefeningen. Het gaat over oefenen. Steeds weer oefenen. Dus die hele Ignatiaanse spiritualiteit is niet een kennis geheel, een programma dat je als het ware kan uploaden op je innerlijke harddisk. Nee, het is iets wat je moet oefenen. Steeds weer een bepaalde kwaliteit van luisteren, kwaliteit van zien, kwaliteit van voelen, om eigenlijk je eigen ervaring steeds weer ernstig te nemen als richtingwijzer van wat je wel of beter niet doet, hè, want dat kan er ook uit voortkomen.
Oefening baart kunst.
Oefening baart kunst. Ja. Daar is geen geheim wat dat betreft.
Wat ik mooi vind, Nicolaas, is dat je het heel klein maakt, spiritualiteit. Want ik dacht altijd van, nou ja, om spiritueel te zijn moet je een soort, ofwel een heel bijzonder mens zijn, of iemand met een heel rijk gevoelsleven, maar je zegt eigenlijk nee, helemaal niet. Het is gewoon een aandachtsoefening. En dat kan iedereen oefenen, kan iedereen
ik
doen.
Ik denk dat iedereen dat kan. Nu, je hebt ook andere zaken die veel, bepaalde tradities die heel ingewikkeld zijn, maar het eigene in elk geval van deze traditie is dat ze heel herkenbaar is. Dus die fameuze Ignatius van Loyola, die heeft eigenlijk niet zoveel uitgevonden. Wat hij wel gedaan heeft, het was een buitengewone pedagoog. En door enkele eenvoudige verbanden, en bijvoorbeeld te zeggen, niet eerst naar het negatieve kijken, wat we spontaan doen, maar eerst naar het positieve. Dat is een hele kleine switch die je geeft, maar die de wijze van omgaan met je werkelijkheid, met je ervaring, heel radicaal kan veranderen. Ik zei het reeds anders, voor je het weet, loop je je vast en zet je je vast, jezelf en anderen, in wat niet kan. Bij evaluaties van projecten. Hoe vaak? Het goede, ja, dat weten we ook, hoeven we geen tijd aan te verliezen. Wat zijn de problemen? Kom aan. En aan het einde van de evaluatie, iedereen weet, het was een heel mooi iets, maar
de moed is meer blij.
De moed is in de schoenen gezakt, van zie eens alleen maar die... Nee, kijk eerst en werk vanuit het goede. Vanuit datgene wat mogelijk is, de deuren die geopend zijn en die je waarschijnlijk nog verder kan openen. En daarnaast is misschien nog een deur die je kan openen, eerder dan je blind te staren op wat niet is, waar je ook iets kan uit leren, maar vooral het positieve.
Ja. En dat, ja, dan is de bereidheid om natuurlijk aan de slag te gaan en je te verbeteren is natuurlijk ook veel groter op het moment dat je die positieve kant aanhoudt.
Ik denk het wel, ja. Want je voelt gewoon dat het levengevend is. Ja.
Als je nou in één zin een advies zou mogen doen aan mensen die, die willen oefenen met spiritualiteit, wat zou je dan zeggen?
Ik zal twee dingen zeggen. Dus ten eerste, de juiste spiritualiteit voor jou is de spiritualiteit die jou hier en nu helpt om te groeien als mens. En dan ten tweede, ja, zelf heb ik iets met die Ignatiaanse spiritualiteit, omdat die zo eenvoudig is en zo ervaringsgericht. Ik zou zeggen, gun het jezelf eens om gedurende een paar weken, elke avond, enkele minuutjes, terug te blikken op je voorbije dag. Met een voorkeursaandacht voor de vreugde, voor die positieve gevoelens. En schrijf daar eventueel iets over neer. Elke avond, enkele zinnetjes. Wat heeft jou vandaag, noem 2-3 puntjes, gewone van je gewone bezig zijn. De kans dat je na een aantal weken gaat zeggen, hey, hier gebeurt iets. Hier heb ik echt iets ontdekt in mijn leven, waar ik me helemaal niet van bewust was en waar ik verder mee wil gaan, want die kans is reëel.
Dankjewel, Nicolaas, voor dit boeiende gesprek. Wat uitnodigt om nog uren met je door te praten. En vooral ook gewoon me verder te gaan verdiepen in wat spiritualiteit eigenlijk is. Maar vooral ook, je maakt het zo eenvoudig dat ik denk, nou, hier kan ik mee aan de slag. Dank daarvoor.
Dank aan jou, Teunis, voor het leuke gesprek ook.